Deze podcast is tot stand gekomen met de steun van het Cultuurfonds Leiden. Het Cultuurfonds houdt op. Wil je dat deze podcast volgend jaar ook blijft bestaan? Laat het dan de gemeente Leiden weten. Informatie op www.letterlijk.nu. En heren, welkom bij de zoveelste editie van de Talkshow. De Talkshow maakt deel uit van Letterlijk Leiden. Mijn tafelheren, goede vriend, is hier ook gelukkig maar Nico Dijkshoorn. De muziek is als van ouds in handen van het Bart Wiertz trio met Casper Kalf en Pim Dros. En onze gasten van vanmiddag zijn met afstand de leukste dichters van het land. Joost Omen. Die misschien zo vriendelijk wil zijn om hier naar voren te komen. En Ellen Dekwits.
Pep.
Nico, dat is goed hè, zo'n toeter om mee te beginnen.
Lekker.
Misschien wil jij zo vriendelijk zijn om onze gasten te introduceren.
Wie zal ik beginnen?
Ja, wat vind je fijn? Wat denk je over?
Ik begin met Joost.
Oké.
Joost Omen was ooit gewoon Joost Omen. Dagen regen zich aan een en het was heerlijk om Joost Omen te zijn. Wakker worden, alleen maar naar een koffiepot kijken en denken dat is geen koffiepot, maar een zinkend schip vol met muisjes. En die muisjes breien zelf hun kleertjes in een bootje van gebraden gehakt. En die golven zijn van rijstpapier. Kijk dan, mensen. Kijk dan toch goed. Zien jullie het ook? Het is rijstpapier, rijstpapier. Je kunt er doorheen kijken. Wanneer je maar wilt. Maar wil je het wel? Waarom zou je er doorheen kijken als je er ook aan kunt voelen? Voel maar, mensen. Niet bang zijn voor je eigen fantasie. Nee, die muisjes geloof ik nu wel. Denk je eens in, hoe moet het zijn om in een koffiepot te leven? Ze zetten je neer en je kunt geen kant op. Je leeft in de buik van ijzer en je droomt van het deksel. Open en dicht, af en toe licht en daarna weer duisternis. Zo was Joost Omen toen hij nog in zijn eentje Joost Omen was. En dan heb ik het nog alleen maar over die koffiepot. Joost Omen is misschien wel de fijnste kijker van Nederland. Leg een sinaasappel voor hem op tafel en hij ziet een rotsgebergte vol vruchtvlees. Zet hem voor een gitaar en hij ziet alleen de doodsbange snaren en niet het schreeuwende hout eromheen. In welke boom zat dat hout? Was het een lieve boom? Met leuke hobby's, zulke dingen, vraagt Joost Omen zich af. Die Joost Omen, die heeft opeens wekenlang zijn kop aan ons laten zien. Hij heeft als schrijver, als dichter in het programma De Slimste Mens week in week uit associatief een gaatje in uw voorhoofd zitten boren. En u weet hoe dat hier gaat. Als je raar praat en je gaat staan in een talkshow en je schreeuwjuicht vlak naast Jan Smit een gedicht, dan mag je, als je niet oppast, de rest van je leven op komen draven op dit soort middagen. Ik was denk ik de laatst levende Nederlander die Joost alleen door zijn lettertjes kende. En ik wist tot een week geleden helemaal niets over zijn nieuwe leven. Zijn huidige beroep, vreemde snuiter, waar altijd iets mee gebeurt. Ik las zijn bundel lieve gedichten en Joost had me al bij de eerste letter. Gewoon puur visueel, precies hetzelfde lettertype als dat van Lucebert. Hier zit hij aan een tafel voor een jazzband. Ik houd mijn hart vast, als dat maar goed gaat. Dames en heren, Joost Omen. Zijn de volgende maar.
Ik zou het doen, Nico.
Ellen Dekwits schreef kort geleden twee columns in NRC achter elkaar over haar voeten. Die deden niet meer wat zij wilde en dat kwam door nieuw schoeisel. Vriendinnen en familie begonnen zich met haar voeten te bemoeien. Meid, allemaal leuk en aardig, die mei van Gorter. Maar hoe staan jouw voetjes er nou bij? Dan kan je 100 keer door duizenden regels verjaarde hartstocht juichen, maar met een naar binnen gegroeide voet ziet dat er niet uit, meid. Andere schoenen aan, snel. U moet ze maar lezen, die columns. U weet dan van alles over Ella haar voeten. Maar haar columns gleden van mijn schouders. Niets aan de hand, geen paniek. Al liggen Ellen haar tenen tijdens dit interview opeens los in haar nieuwe schoenen. Het maakt helemaal niks uit, want ik weet uit ervaring dat Ellen altijd ook nog haar armen heeft. Ellen Dekwits betoverde mij ooit met haar armen. Ik zat in een Noors kerkje ergens in Rotterdam te nippen aan een bekertje kruisbessensap. Iets sterkers was er niet. En ik zag Ellen voor het eerst in mijn leven optreden, vlak voor mij, op blote voeten. En ze deed toen nog niet aan schoenen en columns. Ellen zei dat ze een gedicht over een octopus ging voorlezen. En opeens had ze 8 armen. Vlak voor mij bewoog haar arm als een Hindoestaanse octopus. En ik werd samen met alle andere aanwezigen betoverd door haar voordracht. Die stem, die armen, die ingouden wilde dans diep in haar lichaam. Dat kerkje, ieder woord raak, iedere armbeweging, een rimpeling in de lucht. Daarna mocht ik heel hard schreeuwend een gedicht voorlezen over Louis van Gaal. Ik heb mijn handen diep in mijn zakken gestoken. Na Ellen Dekwits lijkt iedere dichter een doodgraver met een te zware kist op zijn rug. Ik begrijp uit het boek April dat Ellen in een leesclub zit. Een vernietigend beeld. Ellen in een kring en dat ze dan stil moet zitten. Wij zijn daarom blij dat ze hier is en vooralsnog gewoon op een stoel zit met haar moeilijke voetjes onder tafel. Dames en heren, applaus voor de armen van Ellen Dekwits.
Ja, jongens, dat wordt nog niet makkelijk natuurlijk om nu nog iets te zeggen wat hier overheen gaat. Kan ik me zo voorstellen of valt het wel mee? Zie je daar niet tegenop, Joost?
Nee, dat komt wel goed, denk ik juist.
Ja? Ja. Oh, dat is, je vond het wel. Had hij je goed getroffen, dacht je?
Nou, ik was heel blij dat hij dat lettertype van Lucie Bert uit de bundel heeft gehaald.
Meteen.
Ja, ja. Maar dat is net één lettertype anders. Want dit is het lettertype wat ik heb gejat uit de bundel van Anne Vechter. En die is, want dat lettertype van Lucie Bert is echt, nou ja, voor mij nog één slagje kleiner, maar dat weet ik niet precies.
Ik vergeef het je.
Oké, dank je.
Maar hij heeft, Nico heeft het goed gezien.
Ja, daar is zeker. Het is wel de bedoeling.
Met Lucie Bert is voor jou de poëzie misschien wel begonnen.
Ja, zeker. Dat was op de middelbare school en ik wilde gedichten gaan lezen, want eerst was ik drummer en dat is leuk, maar dan zit je in een bandje en dan moet je allemaal afspraken maken met iedereen. En
ja.
Allemaal gedoe. Daarbij zijn drumstellen heel zwaar, dus daar werd ik erg moe van. Dus toen dacht ik, ik moet wat doen in mijn eentje.
Je bedoelt om te sjouwen?
Ja, om te sjouwen.
Oh,
dat is heel veel gedoe altijd. Dus ik moest heel veel spelen op allerlei malotige VVD-partijcongressen en bruiloften en weet ik veel wat. Het is verschrikkelijk.
Op de middelbare school speelde jij, drumde jij op VVD-congressen.
Ik had heel mooi polyester CNA-pak. Die had ik ooit gekregen voor het kerstgala op de middelbare school. En dan was een contrabassist, die had ook een CNA-pak. En dan was een iets oudere pianist, die had al een normaal pak. En dan gingen, ja, dat was een jazz-trio. En er was enorm nood aan jazz-trio's toen. Dus dan waren we muzikaal behang bij vooral belachelijke feestjes van dat soort dingen. Dus ook bij de Rotary en zo. En dan, ja, dat was altijd hetzelfde. Dan waren wij er. En dan iemand in zo'n oesterharnas gesodemieter. En dan hadden ze ook altijd dan weer een of andere BN'er ergens opgeduikeld. En die moest dan een ongeïnspireerd praatje houden. En dan ging iedereen...
Een soort Nico Dijssel.
Dat was ik, ja.
Bijvoorbeeld, ja.
Nico, die op congressen met emmers...
Ja.
Vol met geld naar buiten komt.
Onder mijn duim opsteek naar de band. Lekker gespeeld, jongens.
Dat gebeurde altijd. En dan kregen we allemaal, want dat was wel fantastisch. Dan kregen we allemaal zo'n envelopje met cash. En dan gingen we weer naar huis. En die pianist moest dan altijd rijden, want die was net wat ouder dan wij. Dus die reed. En dan was ik heel blij. Dan had ik het was gewoon heel veel geld toen. Dan kon ik dan uitgeven in de middelbare schoolkantine.
Hartstikke goed. Ja. Hartstikke goed.
Maar op een gegeven moment was ik er flauw van. Toen wilde ik een gedicht gaan schrijven. Want ik dacht, dat heeft dan ook met ritme te
maken.
Maar
zag je dat dan ook meteen als een toekomst? Dichter zijn? Geld verdienen met gedichten?
Ja, ik wil... Nou ja, ik had dat... Ja, ik weet niet of ik daar zo heel erg goed over heb nagedacht. Maar ik wist wel van... Toen ik eenmaal daaraan begonnen was en dat ging doen... Dacht ik wel, dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen. En zo gek was dat niet, want ik hing heel veel met muzikanten om en die gingen allemaal naar het conservatorium.
Ja.
Dus ik dacht, ik ga Nederlands studeren en dan word ik dichter. En toen ging ik dat doen. En toen riepen ze natuurlijk heel hard bij de studie Nederlands de hele tijd. Dat word je dan niet. Je wordt geen dichter als je Nederlands gaat studeren. Dat kan niet. En dit en dat. Maar ja, Ellen en ik hebben allebei dezelfde studie gedaan. Ja. Nederlands in Groningen.
Volgens mij allebei in Groningen. Ook,
ja, zeker. Ja. Dus je wordt wel degelijk dichter als je Nederlands gaat studeren. Dus mocht je nog wat overwegen, ga Nederlands studeren.
Je wordt dichter of werkloos.
Ja, een van de twee.
Ja.
Nou. Bij jou was het dichter er eerst en jij gaat nu binnenkort drummen?
Heb ik dat al verteld?
Ja.
Nee, ik had heel graag drummer willen zijn. Het lijkt me zo ontzettend fantastisch. Ik heb zoveel armen over, maar ik heb geen maatgevoel. Dus ik zou denk 4 drumstellen tegelijkertijd aan gehoord kunnen slaan. Maar het kan helaas niet zijn.
Ach, djembe's naast elkaar.
Ja, maar ik heb dus geen ritmegevoel, Nico. Dus nee? Dan wordt het gewoon.
Dat verbaast me als dichter.
Ja, dat verbaast me ook. Althans, ja, ik heb niet de motorische vaardigheid om op mijn drumstel te slaan en tegelijkertijd mezelf en mijn omgeving niet te verwonden. Dus ik denk dat het een beetje pech hebben is.
Is poëzie ritme? Ja. Wat vinden jullie daarvan allebei?
Ja.
Toch?
Ja, dat is het. Het is het. Het is ook zo dat als je iemand een scanner inschuift en je laat die persoon naar poëzie luisteren, dan gaan dezelfde hersengebieden aan als wanneer iemand naar muziek luistert. Dus er zit ook een soort van een antenne in ons hoofd gaat aan. Niet bij elke poëzie, denk ik, maar wel bij veel poëzie.
Het is wel moeilijk. Mijn zoon belde mij laatst op. Hij zegt, pap, ik snap poëzie niet. Of ik vind het wel te gek, maar van hoe werkt dat dan? Waarom is het poëzie? Ik zeg, volgens mij heeft het te maken met ritme, waar je de zin afbreekt of zo.
Kan.
En na een kwartier belde hij me op. Hij zegt, ja, volgens mij klopt dat wel. Zo van. Het is geen truc, maar het is volgens mij wel essentieel.
Maar Joost, was dat dichten van jou in het begin een soort drummen, maar dan met woorden?
Ja, zeker aan het begin was dat eigenlijk inderdaad alleen maar drummen, maar dan met woorden. Daarom raakte ik zo ook geïnspireerd door Lucie Bert, die dat ook in veel van zijn gedichten echt doet. Dus je hebt bijvoorbeeld dat beroemde gedicht He, We, Wie van hem. Dat is eigenlijk alleen maar ritme. En heel weinig beelden die het gedicht ondersteunen. Maar ja, als je langer ermee bezig gaat met gedichten schrijven, dan leer je meer dat het om meer dingen gaat dan alleen maar.
Maar je produceerde dus in eerste instantie klank.
Ja.
Als dichter.
Ik denk het wel. Ja, ik weet het eigenlijk
of
zeker.
Is dat?
Ik bedoel, ik gebruik ze wel gewone woorden, dus dan maak je ook
noem
wel
ze
zinnen.
Voorbeeld. Weet je nog een zin? Van toen?
Ja, ik had zo'n. Wat had ik allemaal? Ik had zo'n gedicht van. Ik steek een fikkie in mijn keel. Het brandt, het rookt, het knettert. Moet je horen, daar gaat mijn stem in vlammen op. Het scheelt nog eenmaal een gedicht. Zo, ja, dat ging allemaal zo heel. En daar zit dan wel een beeld in of zo. En een zin, maar dat. Het belangrijkste. Ja, het was ook voordrachtspoëzie. Dat vond ik ook het belangrijkste. Pas veel later bedacht ik dat je natuurlijk ook papier moet kunnen afdrukken en dat dan mensen er ook wat aan moeten hebben. En dat niet iedereen dat gedicht gaat voorlezen en dan op die manier ervan genieten. Want ja, als ik lees, dan hoor ik het direct in mijn hoofd. Niet alleen mijn eigen werk, maar alles wat ik lees. En ik begreep pas later dat niet iedereen dat heeft. Dat er ook mensen zijn die anders lezen. Ja. Maar goed, ja, dat was eerst alleen maar ritme.
Ja, want bijvoorbeeld voor jou gold dat, want jij hebt in Dit gaat niet over grasmaaien. Dat zijn prachtige stukken over hoe je poëzie kunt en zou moeten lezen misschien. Vertelt dat voor jou de poëzie is begonnen bij gemis. En dat je dat gemis weer spiegeld zag in een gedicht van Lodijzen. Zeg ik het goed?
Ja, zeker.
Dat dus bij jou is het langs een hele andere weg gekomen eigenlijk.
Ja, kijk, mijn moeder is dus een Nederlands. En dus het hele huis stond al vol poëzie. Maar de dingen die ouders je willen aansmeren, daar ben je natuurlijk automatisch een beetje allergisch voor. En op een gegeven moment kreeg ik in de derde klas, kreeg mijn beste vriendin een vriendje. En het is gewoon heel vervelend als een van je vrienden een nieuwe relatie heeft. Want die persoon die is 3 maanden lang ontoerekeningsvatbaar. En is conversationeel totaal niet meer zindelijk. Dat spatte helemaal vanaf, wat erg vervelend is. Jullie herkennen het, hè jongens? Ja, ik zie het. En wij gingen toen met Nederlands poëzie behandelen. En we lazen het gedicht Je hebt me alleen gelaten van Hans Lodijzen, waarin het gaat over het verlies. Maar het is heel onduidelijk of het nou liefde, een lijk of een vriendschap is. En opeens bedacht ik door dat het gedicht het woord vriendschapsverdriet. Ik dacht van, oh, wacht eens even. Dit doet iets met mijn denken, dit soort teksten. En daardoor kon ik nieuwe woorden bedenken om de wereld en beter te begrijpen. En mijn beste vriendin te verwijten dat ze een vriendschapsverdriet veroorzaking deed.
Maar toch, ja. Maar jij had dus eigenlijk niet genoeg aan het lezen van dat gedicht. Je wilde meteen ook zelf iets maken om het gemist Vullen? Of?
Nee, dat niet. Het gedicht gaf me een woord, wat ik zelf bedacht door het gedicht. Maar zonder het gedicht had ik nooit het woord kunnen bedenken.
Ja.
En ik kwam daar opeens tot de conclusie dat poëzie niet alleen een doel is. Bijvoorbeeld een doel waarmee je je mondeling Nederlands haalt op de middelbare school. Of iets wat een verplichting is op 5 december. Maar het poëzie ook een middel is om met... om voor jezelf dingen te ontdekken, om met andere mensen... Soms als ik dingen met mijn vrienden heb, dan stuur ik ze een gedicht van iemand, niet van mezelf, om het over te hebben, om iets even aan te kunnen snijden. En poëzie is altijd heel veilig, want als stel je voor je leest iets in een gedicht, je denkt van, oh jee, dit gaat over mij, dan kan je nog altijd zeggen, ja, maar het is poëzie, dus het is vaag. Dat is heel veilig.
Ja. Dus dat is voor jouw vorm van communiceren, dat je gedichten uitwisselt en dan via de band, via de poëzie.
Alleen over de moeilijke dingen. Kijk, als ik met iemand aan het koken ben, dan doe ik het niet via poëzie. Maar soms zijn er onderwerpen die lastig zijn.
Ja.
Neem een onderwerp als rouw. Dat is gewoon, we leven in een land waar je volgens mij maar tegenwoordig 3 weken mag rouwen om een verlies. En dan moeten we weer aan het werk gaan en onszelf vrolijk maken en over tot de orde van de dag.
Mm-hmm.
En een vriend van mij die heeft 2 jaar geleden zijn moeder verloren. En die loopt er nog steeds. Die is nog steeds half invalide daardoor. Dus af en toe stuur ik hem een gedicht op over verlies. En zeg ik, hey, herken je dit? En als hij dan ja zegt, dan weet ik, oké. Okay.
Welk gedicht?
Het zijn verschillende gedichten. Onder andere ook Hans Lodijssen. Je hebt me alleen gelaten, heb ik aan hem gestuurd. Maar soms ook het gedicht van J.C. Bloem. Dat begint met denkend aan de dood, kan ik niet slapen. En niet slapen, denk aan de dood. En die vriend van mij die ligt echt schil van de insomnia tegenwoordig in bed. Door dat verdriet. En ook... door het gebrek aan plek in de maatschappij voor dat verdriet.
Ben je nooit bang dat als je zoiets stuurt, dat ze denken van ja, daar heeft een ander het al voor de bedacht. Hoe ze het niet zelf tegen me te zeggen.
Oh, wat grappig. Nou weet je, ik ben jarenlang in emotioneel opzicht te bemoeizuchtig geweest bij mijn vrienden. Dus het is eigenlijk eerst een soort van spatscherm. En als ze daar dan tegen kunnen, dan kunnen we het erover hebben. En weet je, als ze dat soort dingen denken, ja, ze kennen me inmiddels wel, dan moeten ze de vriendschap toch opzeggen als abonnement. Ja.
Wat mooi zo aan, dus vriendschap opzeggen, ja. Dat gebeurt te weinig, vind ik, de laatste
tijd.
Ben
ik zo met je eens.
Gewoon bij mensen aanbellen,
ja.
Dat ze de deur open doen en zeggen, ik zeg je de vriendschap op.
Ja. Ja.
Dat is zo fantastisch, dan de deur dicht en dan gewoon weer weg.
Je hebt een hele goede film, The Banshees of Inisherin. Weet je welke film ik bedoel? Er zegt iemand de vriendschap door zijn vingers af te hakken en tegen de voordeur van zijn
ex. Ik heb hem net gezien. Ja. Een heel rigoureuze manier.
Ja.
Maar die voskuilmanier, die vind ik het mooist. Gewoon
dat echt, is de voskuilmanier?
Dat is wat ik net zeg.
Echte aanbelmethode.
Gewoon je jas aandoen, regenjas aandoen.
Ja.
Dan met de tram, zwijgend met de tram naar iemand toe rijden. Aanbellen. Doen met een, hey, wat gezellig dat je langskomt. Ik kom je de vriendschap opzeggen. Ja, dat is toch fantastisch.
Maar dat is geweldig. Ja. Maar ook gewoon dat je dus een regenjas aan hebt. Door woede en preschaamte al van binnenuit beslagen. Dus ja. Het straalt al naar beneden. Oh, like
je hebt
that.
Gewoon een beslissing genomen. Je gaat het gewoon. Het eerlijke is wel, je doet het face-to-face.
Ja.
En niet zo laf zoals jij met een gedichtje sturen.
Nou ja, zegt Nico. Het is zo, heel moedig om iedereen die wel eens een Valentijnsgedicht heeft gestuurd, weet hoeveel moeite daarvoor nodig is. Maar
nee,
het is waar.
Ik zit je te plagen.
Ik zal de volgende keer mijn vriendschap weer opzeggen door het afhakken van mijn vinger. Ik heb er toch 80 volgens jou. Dus ja. Ik heb overschot. Het komt helemaal goed.
Je hebt veel te gooien. Doe jij dat ook wel eens, Joost? De vriendschap opzeggen?
Nee. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee.
Is een gedicht alleen maar een daad van liefde en verbintenis? Of is het ook een manier om mensen juist even de waarheid te zeggen?
Nou ja... Ik heb wel altijd een beetje moeite mee met gedichten met voorbedachte raden te schrijven. Omdat je dan ga je er zo op afschrijven en dan wordt het niet goed. Dus een gedicht kan wel een bepaald soort uitwerking hebben. Maar als de dichter al bedacht van dit is een gedicht waar je mooi de vriendschap mee op kunt zeggen. Dan wordt het eigenlijk altijd slecht.
Hoezo? Waarom?
Nou ja, dat weet ik niet waarom dat zo is. Dat gebeurt zo.
Ja.
Dat is, ja, omdat vooral... dat en dat ook nog even terugkomt.
Maar het klinkt andersom. Hè? Je zou zeggen, je hebt een helder doel voor ogen. Dus ja, dan komen de woorden.
En dan wordt
het, maar zo
en
gaat het dus niet.
Nee, dan gaat het altijd... Ja, dan wordt het altijd lelijk.
Hoe gaat het dan bij jou, Joost? Je gaat zitten en vertel eens gewoon even hoe jij een gedicht schrijft.
Als ik een gedicht schrijf, ben ik altijd heel veel aan het wachten. Dat duurt ook erg lang. En dan uiteindelijk komt er toch iets. En dan meestal gaat het gewoon in één zitting goed. Dus ik kras nog wel eens af en toe een woordje door en vervang dat door wat anders. Maar ik ben niet iemand die het enorm gaat lopen herschrijven. En ik vind het ook. Ik ben ook wel eens een keer echt stadsdichter geweest, zo in Groningen. En dat vond ik dan ook echt lastig. Want dan moet je dus wel op een bepaald idee gaan zitten en daar een gedicht over schrijven. En dat is, ja, ja. Dan, dat is ook niet het beste werk dan wat ik heb gemaakt. En het beste werk is toch, ja... ik ben een enorm fan van de dichter Jack Spicer. Dat is een Amerikaanse dichter met een enorme alcoholprobleem... en is een fantastische schrijver. Maar die zei dat je als dichter jezelf zo leeg mogelijk moet maken... zodat de poëzie... en hij zei dan dat poëzie van Marsmannetjes kwam. Van Mars, maar goed, dat was een symbool.
Van Hendrik Marsman of Lieke Marsman?
Nee, de Marsmannetjes.
Oké.
In de lucht. Ja. En dat die een soort met de dichter gebruikte... als een soort portaal om de wereld in te kunnen reizen. En dat die dan wel de herinneringen of de taalkennis van die dichter gebruikt. Dus je moet wel je hoofd ergens mee volstoppen, zodat er... Ja, want anders wordt het gewoon marstaal en dan heb je er niks aan. Maar ja, dat de dichter zichzelf er absoluut niet in moest leggen. En daar ben ik het eigenlijk wel een beetje mee eens. Of ben ik eigenlijk helemaal mee eens.
Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, dat zit eigenlijk ook een beetje in mijn inleiding. Als ik aan jou denk van, zit jij nog steeds op die manier? Zeg maar, wat doet die bekendheid met jou? Zit jij nog steeds even... onbekommerd aan tafel. En denk je aan een publiek nu? Is er iets veranderd?
Ja, er is wel iets veranderd, want er is gewoon meer werk. Maar er is ook wel wat... Ja, de aard van het werk is wel veranderd. En dat is vervelend af en toe. Want nu die bundel moest ik schrijven... terwijl dat met die slimste mensen ongein allemaal was gebeurd. En dan, dat is dan wel... Het lukt wel, maar je moet wel
En wat
zorgen,
gebeurt er dan?
Nou ja, dat je dan inderdaad wel aan je publiek gaat denken. En denkt van, goh, is dit begrijpelijk? Moet ik dit anders doen? Weet ik veel wat. En dat is dat kost even tijd om dat uit te zetten. Dus dat hoort dan nu ook bij het schrijven. Maar dat moet uiteindelijk wel uitgezet worden. Maar ik vind het leuk om het hierover te hebben met een jazzband achter me. Want daarin lijkt poëzie maken voor mij ook wel gewoon echt op jazzmuziek maken. Omdat je daarin, als je een solo speelt... de beste solo's zijn ook... die voelen ook alsof je ze zelf niet speelt.
En dat alsof het kan mislukken ook.
Het kan mislukken, maar ook alsof het echt automatisch gaat. En als je dat bereikt, met bijvoorbeeld drummen... Dan klinkt het ook het best. Omdat het het natuurlijkst klinkt. En dat probeer ik ook te bereiken als ik een gedicht schrijf. En als ik dat niet heb bereikt met het gedicht... Dan is het niet goed. Want dan is het gekunsteld. En dat is het allerlelijkste in poëzie, denk ik. Gekunsteld.
Ze zitten er.
Ik denk toch, Joost, dat je dan zo meteen...
Maar
we stellen dat uit, want we laten hem nog wel een beetje hunkeren naar dat moment. Ja, dat hij met die jongens van de jazzband... Over de betekenis van poëzie gesproken. Ellen, jij hebt onlangs dit boekje geschreven. April. Dat gaat dan dus over de mei van Gorter. Best slim bedacht. April is de vreedste maand voor iedereen die een beetje poëzie kent. Maar jij dacht, ik doe dat anders. En daarin beschrijf jij... Jij geeft heel veel les ook, hè?
Ja.
Aan studenten over poëzie.
Ja, aan middelbare scholieren over
poëzie. En je beschrijft in dit boek dat je op een gegeven moment... eigenlijk zonder woorden was iemand, een student, naar je toegekomen... en die wilde weten wat ze er nou eigenlijk aan had, aan die poëzie. Wat moest ze daar nou mee? Hoe kon dat betekenis geven aan haar leven? Waarom hebben we in vredesnaam poëzie nodig? En je had even geen antwoord.
Nou, ze vroeg dit, maar ze vroeg het om precies te zijn in het boek... van wat kunnen we nog met poëzie in een tijd van klimaatontwrichting?
Ja.
En kijk, er is natuurlijk nu een hele generatie op de middelbare school... en de universiteit die zich machteloos voelt. En die een aarde erven die toch een beetje kapot is... En toen heb ik daar de avond over wakker gelegen. En toen dacht ik, hey, ik denk dat de mei van Gorter wel iets voor is. En ze was mild teleurgesteld toen ik ermee aankwam. Want het is natuurlijk een enorm dik gedicht.
Ja.
Maar ze snapte het wel.
Ze snapte het wel. En wat zag ze er dan in? Wat kon ze eraan ontlenen?
Ik heb het heel in het kort. Het boek is natuurlijk een geweldige meanderende reis... waarin u wordt meegenomen. Dat was me uitgegeven.
Ja.
Heel in het kort... er staan verschillende manieren in het gedicht... De mij, centraal, hoe je naar het leven kan kijken. En vooral naar de mindere dingen die je overkomen. Je hebt sommige personages in de mij die denken... oh, de wereld is slecht, ik ga alleen maar kunst maken. Dus die worden een beetje workaholics. Die gaan zich alleen maar op productiviteit storten. Maar ja, dan ontvlucht je eigenlijk de gevoelens. Je hebt de anderen die alleen maar in hun gevoelens gaan zitten... en daardoor ook een beetje weekdieren worden. Dat schiet er ook niet op. En eigenlijk wat heel sterk uit de mij spreekt. Kijk, op een gegeven moment... kennen jullie het verhaal een beetje? Nee, ik ga het spoilen. Superleuk, Ellen. Het gaat dus, het is geschreven door Herman Gorter. Het is heel veel tekst. En, het gaat,
echt heel veel, hè? Dus als je het wil voorlezen, ben je 5 uur bezig.
Maar daar hebben we toch die tijd voor vandaag?
Ja, makkelijk.
Ik heb
maar,
het voorbereid.
Heel goed. Maar wel als Joost geweest is dan.
Dat is goed. Het gaat eigenlijk over de maand mei. En die ontdekt dat ze leeft. Superblij. En dan ontdekt ze op haar eerste dag. Ziet ze verderop. Ze wordt geboren op het strand als een soort Venus. Superleuk. En dan ziet ze verder op het strand een lijk liggen. Dat is dan haar zus April. En dan concludeert ze al van ja, oh kak. Dus als mijn maand voorbij is, ben ik ook een lijk. En dat soort besef. Kijk, het gaat eigenlijk over sterfelijkheidsbesef. En ik denk dat iedereen wel eens hier wakker heeft gelegen, toch? Van besef van, oh fuck, ik kan dood of mijn lichaam is kwetsbaar. En je kan eigenlijk twee kanten met dat feit op. Allereerst, je kan het gaan ontkennen en gewoon je storten in hedonisme of wat dan ook. Of je kan er heel erg moedeloos van worden en je storten in Prozac of wat dan ook. En Gorter geeft je eigenlijk een derde weg in de mei. En dat is dat je gaat kijken naar wat er nu is. En dan heb ik het niet over een soort van zen hier en nu, maar meer gaat kijken van, je hoeft niet te catastroferen. Het leven is al catastrofaal genoeg. Kijk wat er in dit moment je iets meer helpt.
Mm-hmm.
Ja.
En
nog veel meer.
Ja, ik kan het zeggen, want is dat zoals jij het leest? Of is dat waarvan je denkt, heeft die studenten van jou, daar ben ik dan een beetje nieuwsgierig naar.
Ja, Lisa.
Wat heeft deze Lisa daar dan aan overgehouden? Klopt, kwam zij daar een beetje doorheen door de mei?
Ja, ze zei wel, het was wel even wennen, juf.
Ja.
Dat kan ik me wel voorstellen.
Ja.
Nee, maar ze haalde het eruit. En ik moet wel zeggen, dit is een extreem bijzonder meisje.
Ja.
Dit is iemand die dus echt al... eigenlijk de hele leeslijst al af had voor studie Nederlands voor ze naar de universiteit kwam.
Ja, ja, ja.
En nee, ze voelde wel aan wat ik hiermee bedoelde.
Ja.
En dan krijg je een 10.
En Joost, welk gedicht zou jij een leerling aanraden?
Als een leerling
met zo'n vraag komt van trek mij de poëzie eens in.
Nou, trek mij de poëzie eens in, dat ja...
Nou ja.
Ik vind het leuker om na te denken over wat ik... Want ik dacht ook direct, wat zou ik een leerling aanraden als ze komen, ja, de wereld stort in en waarom zou ik dan godsnaam nog lezen? Maar ik ben dus groot fan van het boekje Poëzie van de Azteken van H.C. ten Berge. Maar dat is niet van H.C. ten Berge. Die heeft
dat is een bloemlezing.
Ja, dat is een bloemlezing. H.C. ten Berge heeft een soort met dat vertaald, maar uit het Spaans. Want een Spaanse pater heeft dat ooit bij de Azteken opgehaald met een questionnaire. Die ging daar een beetje vlak na de inval van de Spanjaarden rondlopen en zeggen, goh, wat doen jullie met ijzer? En goh, wat zijn jullie eetgewoontes? En dus ook de vraag, hebben jullie poëzie? En dat hadden ze, en dat is dus vertaald. En je merkt nog heel erg dat dat eigenlijk nog prima leesbaar is voor ons. Daar spreekt ook een zeker poëtisch effect uit. Je kan dat prima navoelen. Maar ja... de Azteken hebben wel het probleem gehad dat hun wereld daadwerkelijk is ingestort en daadwerkelijk een einde aan is gekomen. En alsnog is hun poëzie nog steeds heel erg schitterend en heel erg mooi. Dus ik denk dan van ja, prima dat de hele wereld naar de tyfus gaat. Er is weinig nog meer tegen aan te vangen, ben ik bang. Dus laten we dan maar mooie dingen maken. En dan is het in ieder geval nuttig om poëzie te schrijven. Want dan kom je uiteindelijk ook in een bloemlezing van H.C. ten Berge terecht.
Ja, oké. Okay.
Het hoogste, Nico.
Het hoogste.
Nou ja, de bloemlezing van H.C. ten Berge.
Ja, die blijft nog eeuwenlang bloemlezingen maken.
Ja, dus dat begrijp ik. Dat begrijp ik
gebruik zelf altijd, wat voor mij levensveranderend gedicht is geweest. Was toen ik een jaar of 15 was, stond ik in een boekwinkel en toen pakte ik een bundel van Kees Budding. En sloeg hem open. En het eerste gedicht wat ik ooit las, was volgens mij is het titel Gehoord gedicht. En dat gaat als volgt. Ik geef u 10 tellen om deze winkel te verlaten. 1, 2, 3 en dan tot 10. En ik stond daar, ik weet nog precies wat ik dacht. Dus dat heeft mij, het is wel zeg, ik overdrijf dat niet. Toen dacht ik, oh, dit kan dus gewoon, want het is een novelle. Want iemand heeft tegen hem gezegd, wat is er gebeurd wanneer je een winkel moet verlaten? Dan moet je nogal wat, weet je, waar heeft hij de paprika's gezeten of zo? Of, en hij gaat niet weg, want er wordt er 10 geteld, weet je wel. Dus dat hele, dat is zo'n simpel gegeven, dacht ik van, oh, dit doet het. Ja, dacht ik van, dit mag dus, dat dacht ik vooral.
Ja,
dat is fantastisch. Ja, dat Budding heeft ook zo'n fantastisch gedicht over. Hij heeft natuurlijk dat gedicht over dat Marmite-potje ja. En dit ja. Dat. Maar hij heeft ook dus daar nog een opvolgend gedicht van. Dat zo'n groenteboer
over zijn
zegt,
beroemdheid.
Ja, dat de groenteboer dan zegt. Nou, dit dekseltje van deze jampot past helaas niet op het Marmite-potje, meneer Budding. Ja. Nou, dat de man dat uit zichzelf zegt. Dat vind ik heel erg schattig.
Ja.
Kan jij je nog op dezelfde manier relateren tot de mei als deze heren tot Budding? Ik bedoel, dat is de tijd van Gorter ligt toch echt wel een heel eind achter ons. En de vorm van die gedichten is anders. De taal is misschien in zekere opzicht lastig doordringbaar.
Ja, maar het had ook wel iets alsof je ingewijd werd. Toen ik het als tiener las. Ja, mysterieus en lekker officieel. En ik heb, en dat heb jij volgens mij ook wel, Joost, gedaan. Ik heb veel dichtwedstrijden de laatste jaren gejureerd. En wat mij opvalt, is vooral als je bij jongerenwedstrijden komt. Die dichten allemaal in een 19e eeuws jargon. Er zitten woorden als immermeer en ja, of schoon in en zo. Ja. Het is haast alsof je dan, alsof zij denken, ik moet kunst maken, dus ik ga doen. Kunst doen alsof
dat is dichterlijk.
Dat is dichterlijk, inderdaad. Het is alsof je gaat zeggen, kijk, ik ga ballet doen.
Ja.
Weet
ja.
je wel, maar je hebt het niet gedaan. Dus nee, het sprak mij wel aan. En weet je, het is natuurlijk ook een gedicht vol mythologie. En ik vond dat super interessant als tiener. Ik denk, oh, de mysteries. En ik ben jarig in de maand mei. Dus dat ook wel een zekere identificatie
dus.
Bij. Dus ja, dat was het. Dat was het helemaal.
Maar dat is ook merkwaardig onuitroeibaar. Dat je heel veel van dat 19e eeuws taalgebruik bij jongeren. Je overspoelt ze met allemaal dichtworkshops. En jonge dichters die ze moeten lezen. En je blijft het maar naar ze gooien. En toch komen ze uit het niets, komen ze weer met rijm en of schoon aan.
Op een gegeven moment gaf ik ze de opdracht van, ik wil dat jullie nu een gedicht schrijven dat geen gedicht is, publicabel.
Ja,
maar een andere lugubere kant van het, zeg maar, een heel aan de andere kant van het spectrum is dan zeg maar spoken word. Daar word ik helemaal gek van.
Heel goed, Nico. Ja. Daar gaan we los.
Ja, spoken word. Ja, maar iedereen doet tegenwoordig
zo gewoon mogelijke woorden gebruiken en daar gek mee bewegen. Ja.
Ja, maar dat is zijn ook een heleboel spoken words die wel, misschien niet of schoon, maar wel inderdaad ook echt allemaal tierlantijntjes aan het bouwen zijn, hoor. Ja. Er zijn ook fantastisch goede spoken words. Ja.
En er zijn hele slechte dichters. Ja. Het is meer van deugd.
Ellen, zou jij dan misschien, om voor de mensen ook om het gevoel te geven van de taal van Gorter, een stukje willen voorlezen uit de mei?
Heeft iemand hem toevallig ooit gelezen, even eerlijk? Wat leuk, dan hebben we één. Doe even alsof jij onzichtbaar bent. Van, oh, niemand. Nou, dan hebben jullie nu een teaser trailer.
Ellen, wil je het op het podium doen, het lezen van de mei? Dan kunnen die jongens een beetje muziek erbij maken.
Je zegt het met deze lik. Wil jij het op deze...
Ja.
Ja. Nou, dat podium
nou ja, je
jij.
Ging hier zo lekker zitten, maar dan zien we jouw armen niet.
Ja, doe maar iets met je armen. Hij was leeg.
Ja, is goed.
Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, test. Hallo, oké, tof, oké. Ik zou zeggen, doe iets. Hebben jullie iets lenteachtigs? Ja? Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit dat ik vaak hoorde voor een zomernacht. In een oud stadje langs de watergracht. Het huis was donker, maar de stille straat vergaarde schemer. En aan de lucht blonk laat nog licht. Er viel een gouden blanke schijn over de gevels van mijn raamkozijn. En dan blies een jongen als een orgelpijp. De klanken schudden in de lucht zo rijp. Als jonge kersen, als een lentewind in het bosje opengaat en zijn reis begint. Hij dwaalde over de bruggen, op de wal van het water. Langzaam gaande, overal als een jonge vogel fluitend. Onbewust van eigen blijheid om de avondrust. En menig moe man, die zijn avondmaal nam, luisterde als naar een oud verhaal. Glimlachend en een hand die het venster sloot, talmde een pose terwijl de dichter floot. Dankjewel. Yeah.
En nu iets van jezelf? Ja, dat is... Zou dat mogen? Maar dat doe je uit je hoofd. Daar heb je geen papier bij nodig.
Nou, ik ben zelden mijn hoofd kwijt. Ik ben ook dus dat scheelt altijd. Ik ben ook vaak mijn boeken kwijt, maar mijn hoofd niet. Dus
nee.
Dan doe ik het liefst uit mijn hoofd.
Goed.
Ik zit even naar jou te kijken, Nico. Ik kan het octopus gedicht, ja, dan kan ik mee openen. Want dan hebben jullie een idee hoe hij aan die armen komt.
Maar doe je schoenen even uit.
Dat doe ik even a cappella, als jullie dat goed vinden. Mag ik daarna met jullie nog een gedicht voordragen? Ja? Oké, dan doe ik even schoenen uit. Nico, anders wordt hij ontregeld. Dat vindt hij, helemaal, hij is eigenlijk heel erg vast.
Dit zijn dus niet die nieuwe schoenen.
Ja, dat zijn echt mijn nieuwe schoenen. Maar de grap was, toen je mij zag optreden, had ik nog te weinig geld om schoenen te kopen. Ja. En toen ben ik columns gaan schrijven, of dat ik geen schoenen kon kopen. Toen kon ik schoenen kopen, omdat ik een column had geschreven dat ik geen schoenen kon kopen. Dus dat was weer helemaal rond. Oké. Dit gedicht is eigenlijk deel van een cyclus, maar ik heb niet de hele middag de tijd om het voor te dragen. Dus de cyclus heet Dingen die ik achteraf gezien anders had moeten aanpakken. En dit is deel 18 en het heet Op een octopus. Octopussen zijn heel erg tof. Ze hebben van die knikkerronde ogen op een overschot aan bootjes, waar nog heel zen zo'n waterhoofd achteraan tolt en dat rolt zich al ootjes vormend over de oceaanbodem voort. En ik dacht vroeger dat alle inkt ter wereld van octopussen kwam. Dat ze werden gehouden op een speciale farm en dagelijks aan het schrikken werden gemaakt om vervolgens te worden leeggepompt. En daar moest mijn klas heel erg om lachen. Haha, scharrelinkt, et cetera. Vooral Oscar en zijn waterhoofd moesten het bekopen. De monden vormden ootjes. En hij rolt zich nog steeds voort. 2. Mag ik muziek?
Geweldig.
Heb ik te veel gezegd?
Nee. Ja.
Doe maar iets leuks. Ik val in. Ja. Kijk, zo erg zijn relaties nou ook weer niet. Het is gewoon een kwestie van alle spijt voor jezelf te houden. Maar steeds vaker werden we wakker. Onder lakens die in een brandteken waren veranderd. Steeds vaker wilde ik nog de lente uit de lucht zuigen, zoals nicotine uit mijn veper. Maar het was te laat. Je was al gewoon geworden. Je lijf bleek elke dag een nee van vlees. Er zijn manieren om van een relatie af te komen. Je moet het gesprek beginnen met sorry, maar... En dan zijn er nog een paar stappen. Inboedel verdelen. Gemeenschappelijke rekening opheffen. Een paar woedende appjes. Maar het is dan klaar. Dus ik begon het gesprek met sorry, maar... En toen veranderde ik in een regenworm en verdween ik onder de grond. Mijn ex bleef boven de aarde achter. Hij stond in zijn onderbroek op en neer te springen. Dat ik nou nooit eens normaal kon doen. Maar ik was een hele toffe worm. Ik gleed door de aarde, door de aardlagen. En ik kwam op mijn wandeltocht een heel sympathieke lieve heerslarf tegen. En die lieve leerslarf zei... Ach, weet je, verdriet. Verdriet is ook maar een klein karakterinfarct. Het was bovengemiddeld leuk om een regenworm te zijn. Een beetje rondkruipen. Een beetje sabbelen aan de wortels van eglantieren. En weet je, er zal echt nog wel weer een dag komen dat ik weer... benen zou laten groeien uit mijn wormenlijf en armen. Ik zou dan tegen die tijd ook niet meer de behoefte hebben om zwaneneieren kapot te smijten tegen een betonnen muur. Maar tot die periode aanbrak, was ik nog even lekker een worm. Zo kroop ik voort. En zo wist ik eindelijk echt te overwinteren. Thank you.
Ellen Dekwits, een hele toffe worm.
Nou, prachtig.
En Joost, dan weet, je, dan weet ik ook waar die, al die stempeltjes vandaan zijn. Dat is dus de pootjes van een octopus geweest, die zuignapjes. Hè? Dus,
er is maar één iemand die dat gedicht van Ellen even goed kan voordragen als Ellen. En dat is Daan Doesborg, die ik het ook een keer heb zien voordragen.
Wacht even, heeft hij dat gedaan? Dat heb ik nog nooit gezien.
Heb je dat nog nooit?
Oh, hij heeft mij gecoverd.
Ja, en ook onder de naam Ellen Dekwits. Want Ellen, Daan had toen namelijk eigenlijk echt anders een optreden. Ja. Maar daar had hij voor afgezegd door te zeggen, ik ben ziek.
Ja.
Maar hij was heel bang dat hij betrapt zou worden. Want hij wilde eigenlijk dan... we hadden wat, ik weet niet, in Leeuwarden of zo.
Oh ja,
dus ik mocht hem absoluut niet aankondigen als Daan Doesborg. En toen is het idee ontstaan dat we hem dan maar zouden aankondigen als Ellen Dekwits. En toen heeft hij ook alleen maar gedichten uit jouw oeuvre gedaan uit zijn hoofd.
Wauw.
Ja.
Dat is ongelooflijk.
Dat is ongelooflijk.
Ja.
Maar kwam niemand erachter?
Want hij lijkt sprekend op je.
Ja, dat is waar. We hebben dezelfde kapper.
Ja.
Wat grappig. Maar Daan heeft natuurlijk een ontzettend stiepisch stemgeluid. Hè?
Ja.
Hij heeft zware astma. Dus hij klinkt alsof hij elke ochtend met schuurmiddel heeft gegorgeld. Ja. En niemand kwam erachter dat hij het was.
Nee. Okay. Ja, het was in Leeuwarden. Maar... Misschien was dat het...
Dat is natuurlijk een ander land. Ja.
Ja. Jij zegt dat nu, je hebt het nu over een stem. Maar Joost, jouw stem, dat is ook niet te imiteren.
Waar
haal je die stem?
Ik heb een broer die heeft precies dezelfde stem. Maar,
nee, dat kan
ja, zeker. Dat hebben
nog nooit iemand zo.
Nou ja, in Sneek echt praten vrij veel mensen zo.
Ja, dit is Sneek. Daan kan jou dus echt heel goed nadoen. Echt waar.
Ja, ik ben er wel blij mee eigenlijk. Dus ja, maar er zijn daar echt in Sneek zijn er wel meer mensen die zo praten. Ja, ik heb een tijdje in een soort met de begeleidingsbandachtige situatie van de agressieve volkszanger Siete Sneekweek gezeten. En die zingt ook zo ongeveer.
Ongelooflijk. Denk jij dat dit een vergelijkbare stemgeluid ooit ergens? Nee, toch? Nee. Trouwens ook niet. De combinatie van die stem met snor. Ik vind jouw snor, die intrigeert mij altijd zo. Ja,
je mag wel even aan zitten.
Oh ja, fijn. Oh ja, hij is echt.
Ja, hij is echt.
Is dat een onbetamelijke vraag? Heeft dat iets met poëzie van doen? Maar die,
oh ik nee, het. Ik wilde gewoon de snor. Ik heb ook een belachelijk gezicht zonder snor. Maar ik vind het wel grappig dat je dit ter sprake brengt, die verschillende stemmen. Want dat je zeker... Ja, ik denk wel zeker in onze generatie of zo, gedichters Ellen.
Ik ben 12 jaar ouder. Ja, dat is heel gelukkig wat je nou zegt, ja.
Nico, dit is onze generatie.
Er zijn veel dichters met vreemde stemmen. Want bijvoorbeeld Daniel Vis heeft ook een belachelijke stem. En Daan heeft een rare stem.
Maar het is ook heel belangrijk, vind ik, dat je als dichter zegt... Maar eigenlijk, als ik erover nadenk, alle schrijvers die ik tof vind...
Jan Aders heeft ook een rare stem.
Ja, ja.
Komrij.
Die heeft ook een hele rare stem.
Budding, Johnny van Doren.
Ja,
weet je, allemaal stem. Gewoon, je hoort ze als je ze leest. Dat is toch wel prettig, vind ik.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is gewoon een wapen, die stem.
Ja.
Maar dat heeft dus nog even nog over die snor dan. Dat heeft geen verband mee.
Laat het los, Ono.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Ik vind het gewoon... Ja, ik vind het wel
Ik was vorige week met Tanja naar een concert van Deus. Heb ik gewoon 800 Joosten heb ik in de rondte zien lopen. Iedereen heeft deze...
Iedereen
heeft deze snor.
Iedereen heeft een snor. Je moet gewoon trend zetten.
Waarom heb jij die snor niet?
Ja, ik durf niet. Ik durf dat niet. Nee, dat is... En ik weet ook... Ja, nou ja, goed.
Ik denk dat je heel goed zou staan.
Ja, denk ik ook.
Nou,
ja.
Dat denk ik ook trouwens.
Ik dacht al, Ellen, waar blijf je nou? Kom op.
Sorry.
Zeg nou even van die snor.
En dan met zo'n dunne snor en dan zo'n regenjas... en dan in de tram om iemand de vriendschap op te zeggen. Dat zou erg mooi zijn.
Ik dacht dat je om iets anders...
ik zeg jou de vriendschap op, Dijkshoorn. Ja. Nee, dat is... Ja, goed. Ik moet het helemaal loslaten. Wat wel blijkt uit jullie kleine conversaties... dat die dichters die op het podium ook iets kunnen, zoals jullie... dat kennelijk een klein wereldje is. Jullie kennen elkaar heel goed.
En lang. We kennen elkaar echt al 15 jaar, al langer denk ik nog. Ja, maar we komen elkaar te Groningen, dus dan... Ik heb jou op heel veel avonden zien optreden.
Ja, en dat is ook veel. Dat is ook wel fantastisch aan. Ik zeg wel heel vaak fantastisch vandaag, maar goed, dat komt een beetje door de kater. Het is wel heel erg leuk dat, dat als je...
Leuk is ook een goed woord, ja, Joost. Echt hartstikke. Ja,
dat toch. Als je eenmaal begint met schrijven... en dat is echt wel anders aan het muziekcircuit... dat je gewoon echt een heleboel jaar met elkaar door moet gaan. Dus je, echt, als we straks 80 zijn, dan zijn we nog steeds podia aan het delen. En dan gaat iedereen zo'n beetje dood. En je spreekt elkaar dus heel erg. Want je bent als dichter toch wel een beetje een eilandje in je eentje. Je zit ook vaak in je eentje in de trein. Maar als je dan op zo'n poëzieavond komt... dan moet je wel met de andere optredende dichters kletsen. Ja. Terwijl in het bandcircuit is het veel normaler om een beetje zo bij je eigen band te blijven. Je zegt wel even hoi netjes tegen een andere band die toevallig ook moet optreden. Maar je bent toch aan het bier hijsen met de rest van de jongens. En dat is in poëzie echt anders.
Ja, want van de flaptekst van je bundel begrijp ik dat je op de meest uitzinnige plekken hebt opgetreden. Droeg voor in kippenhokken, Portugese kastelen, de tv-studio's van Eva Jinek en Humberto Tan. Daar was dat optreden waar Jan Smit... met open mond. Ja. Ja, die krijgt zijn mond ook niet meer dicht. Maar dus dat die heeft daar misschien niet mee. Metrostation, circus tent. Nee, die vond er niks aan.
Die vond het helemaal niks. Die vond het maar raar. Ja. Ja,
dat was het ook misschien wel.
Nee, dat was het helemaal niet. Oh. Maar,
het was niet raar.
Nee, ja, we hebben het net toch net een beetje uitgeplozen. Hoe ik bedoel, dat gedicht is. Het was heel uitzonderlijk. Erg
uitzonderlijk. Het was uitzonderlijk.
Ja, dus. Ja. Nou ja, maar ja, ook terugkerend op de thema van ritme. Ik bedoel, een blok cement op zolder vinden heb ik ook geschreven toen met heel veel koffie achter mijn kiezen en heel veel thee en dan mijn plas ophouden. Maar dat heeft wel als doel om jezelf uit dat gedicht te halen, dat jezelf uitschakelen en zo opgefokt te zijn dat je maar gewoon een soort met automatisch begint te schrijven. En dan krijg je dus dat ook de beelden een beetje weg beginnen te vallen en dat het echt alleen maar om dat ritme gaat. En dat vind ik heel interessant. Ja. Daarom vind ik die hele traditie van Dada en surrealisme heel interessant, omdat daar automatisch schrijven heel erg centraal staat. Ja. Mij betreft levert dat interessante dingen op.
Dat gedicht, is dat dan wel iets wat je eerst op papier zet? Of,
ik weet nog heel goed dat ik dat gedicht schreef. Dat was in de Heerstraat in Groningen. En ik zat toevallig die avond alleen thuis. Dat is mijn studentenhuis. Ik dacht, ik ga gewoon eens proberen wat er gebeurt als ik heel erg nodig moet plassen en dan ga schrijven. En ik was koffie drinken, thee drinken. Zorgen dat ik nodig moest plassen. En toevallig, ik bedoel, dat had ik niet helemaal uitgedacht, maar toevallig was ik die avond ook heel veel jazzdrum solo's aan het luisteren. En dan raak je dus heel erg opgefokt.
Ja.
En dat is een hele... Dan schrijf ik het wel eerst op papier, maar dat is wel een soort met schrijven en murmelen tegelijk. En het gaat wel heel erg dan zo om die zinnen en die herhalingen, weet ik veel wat. En het is niet alsof het ontstaat terwijl ik alleen maar praat en dat op een bandje opneem. Het is wel echt met pen en papier, maar ook wel heel auditief.
Want het gedicht, ja, als je het eenmaal hebt zien voordragen, dan dat staat er niet, je kan je er niet meer los van denken. Dat is.
Ja, ik hoop dan toch ook heel erg dat ook als ik er niet bij ben of zo, en want het staat nu ook in deze bundel.
Ja, het staat er wel in, ik heb het opgenomen.
Ja, dat het toch wel ergens ook wel bij de lezer binnenkomt dat een ritmisch ding is. Maar dat weet ik niet zo goed, want ik spreek ook bijna nooit iemand die dat dan niet mij heeft zien voordragen, omdat ik mensen spreek op een optreden.
Ja, nu zit ik eventjes te denken, ik bedoel, ik heb jou dat horen voordragen en daarna heb ik het gelezen op papier.
Ja.
Als ik jou nu vraag om het te doen, dan is voor de mensen het niet meer te doen om het dan het een van het ander. Maar zou je toch misschien...
Ja hoor.
Oké.
Maar die is dan zonder jazzband. Want dat,
ja, die doe je alleen. Maar je wil vast wel staan.
Jawel.
Oké. Nou ja, Joost, je begrijpt. Als we hebben het de hele tijd over dat gedicht. En de meeste mensen zullen het misschien niet kennen. Dus dan,
het heet een blok cement op zolder vinden. En het is dus geschreven na het drinken van 3 kannen koffie. Toen 3 kannen thee. Toen 3 uur lang mijn plas ophouden. Heel veel jazzdrum solos luisteren. En dan krijg je dus dit. Een blok cement op zolder vinden. Een blok cement op zolder vinden en het mee naar beneden nemen. Een blok cement op zolder vinden en het mee naar beneden nemen. Een blok cement op zolder vinden. Een cowboy met een flat zien te lopen. Een cowboy met een flat zien lopen en dan maar wandelen vragen. Een cowboy met een flat zien lopen en een pootje haken. Een cowboy met een flat zien lopen en een blok cement op zolder vinden. Een huis zien janken in een hoekje.
Een huisje jankend in een hoekje en de vlammen die uit zijn buik slaan. Een huisje jankend in een hoekje en de huurwaarde kennen. Een Britse straaljager de afval laten doen. Een afvalweg bestijgen en een blok cement op zolder vinden. Een tekening maken in een overwand. Een tekening maken in een overwand. Een tekening maken om een zandvlakte eroverheen een mes begraven. Een tafelblad verkopen aan een wildvreemde. Een hunebed opblazen met een basgitaar. Een blok cement op zolder vinden. Een blok cement op zolder vinden. Een raakneus de rug toekeren. Een kabel aan de weg wijzen. Een kippen ook de grond omstappen. Een blok cement op zolder vinden. Een cementmixer. 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 Een mixer, het is mijn mixer. Een bloedeloze variant op de druid. Een crimineel dat tafel van 16 laten opzeggen. Een zak voor postelastieken. Een zak voor postelastieken. Een zak voor postelastieken op de koffietafel werpen. Een emmer voor keukenmes op de koffietafel werpen. Een envelop voor katrol om de keukentafel achterlaten. Een post op de kijkkanten van de brug afgooien. De rivier omleggen. De rivier omleggen. Och, Christen, de rivier omleggen. Godverdomme, de rivier omleggen. Wij zullen de rivier omleggen. Ik zal de rivier omleggen. Joost Omer gaat de rivier omleggen. De rivier gaat de rivier omleggen. De rivier omleggen. De rivier omleggen. Telefoon de moeder. Bord aan de landen, laten we de rivier omleggen. Blokje met ons zolder vinden, blokje met ons zolder vinden. Het zwerver op het duur op het hoofd, dat de warme kraan af van taal, dat het zapeltaal tegen uit de boekje schudden, de motorbok van de heid kan pleuren. Blokje met ons zolder vinden, 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 blokje met ons zolder vinden. Ik moet dit echt niet doen als ik een kater heb, Onno. Dat is echt verschrikkelijk.
Hey. Ja. We schenken wel wat lekkers voor je in zometeen. Na afloop, goed?
Wil je nog
ja, heel graag. Als jij dat wil, ja, dan willen wij het ook.
Dat is, zullen we dan dieren en dingen in de regen doen als eerste? Ja. Moet ik alleen zelf even in vinden. Ja. Nou, dat mag wel lekker traag, maar volgens mij komt het wel goed. Zetten jullie maar in. Een groep koeien staat naast elkaar. Bij het hek van het weiland, samen, misschien wel 70 in totaal, in de regen. Twee schapen, nat, in de regen. Een groot paard. Een klein paard, een wit paard en een ezel in de regen. Meer dan 14.000 mieren onder en boven de grond, maar allemaal in de regen. En dragen zij gloednieuwe parapluutjes, twee bruidegomachtige dassen, sigaretten rokend en volledig ontspannen. In de buurt van een houtwal, in de regen, boorplatformen op de Noordzee die elkaar als walvissen lange verklaringen van liefde zenden. En het is windstil, druppels maken deuken in lome golven, in de regen. De premier alleen. Op een glimmend Haags plein, met voeten in lode sokken, in een donkergroene poncho, maar verkeerd om, zodat de capuchon voor zijn gezicht zit. Armen onhandig wijd als in help me. En lieve Rutte, je hoeft niet meer efficiënt te zijn. De VVD bestaat niet. Ontspan je maar. Laat je blaas los. In de regen. Een lege stretcher in een appelboomgaard in de regen. Een groepje dat het antwoord op een prijsvraag probeert te vinden in de regen. Kerkgebouwen van tonnen baksteen in de regen. Nagellakflesjes op de Veluwe in de regen in de kleuren rood, paars en goud. Een klein meisje met een fietsenrekgebit dat met een gezicht naar beneden hoera zegt in de regen.
Voetballers die zweten, waarbij stukken gras aan hun kuiten blijven plakken. Tegelijkertijd binnenvaartschepen die bergen trouwringen en autovelgen vervoeren. Rinkel, rinkel en de doffe trappen tegen een opgepompte bal die vliegt. Tegen klets dat net tot stilstand komt in de regen. Druppels in de regen. Trouw met me in de regen. Kopjes gevende kat met nog één oog in de regen. Zachte trui in de regen. Openstaande bus Nesquik. En dit is geen treurig gedicht. Dit is een nat gedicht. De toppen van mijn vingers zijn helemaal rimpelig geworden. Ik bel naar Europa en overtuig ze van een door hen gefinancierd afdak over dit hele continent. Al het belastinggeld moet er worden ingestopt. Een groot project van berkenhout en glas. En we zullen opdrogen. En we zullen gelukkig zijn. In de regen. In de regen. In de regen.
Geweldig. Jullie bevinden je allebei inderdaad in het dierenrijk ook. Hè? Dus de toffe vorm van Ellen en nu...
Nou, dat viel me vooral op hoe sterk het thema plassen in mijn werk is.
Ja, je hebt ook een beetje...
Gewoon. Ja,
het is... Even plassen.
Ja, dat moest ook net even.
Ja. Maar dat zit dus ophouden, ook in de regen loslaten. En ook, ja, dat is vreemd.
Ik weet niet waar, maar ik las ergens dat jij vroeger verliefd was op een koe als jongetje.
Ja, klopt. Ja.
En dat je ook met die koe wilde trouwen.
Ja, klopt. Ja, op Klaartje was ik verliefd. En die kon ik zien vanuit het badkamerraam bij mijn ouders. En het was een hele mooie koe met een soort met bijna dalmatierachtig vlekkenpatroon. Heel weinig vlees. En die vond ik heel lief. Mijn moeder heeft mij zo uitgelegd dat ook de boer van zijn koeien houdt, maar niet op die manier. Ja. Dus,
ja. En ja, wat was het? Wat deed dat met jou als jongen?
Oh!
Je nam dat aan.
Ik nam dat aan en toen ging ik weer wat anders doen, denk ik. Maar dat, op een gegeven moment was Klaartje weg. Toen was ze naar de slag, denk ik. Dus treurig.
Ja, dat is.
Ja.
Dat is wel heel hard.
Ja.
Dit is. Deze bundel heet Lieve Gedicht.
Ja.
Het barst. Het lijkt op de toppen van verliefdheid geschreven.
Ja, nee, klopt.
Hier en daar.
Nee, ja, dat was. Dus...
En niet alleen op Klaartje.
Nee,
denk ik.
Nee, dit is. Deze bundel. In ieder geval. Er zitten een paar dingen in die ik al veel langer daarvoor had geschreven. Dus bijvoorbeeld een blok cement op zolder vinden. Dat is al een veel ouder gedicht.
Ja.
En dat wilde ik graag in die bundel, omdat ik al 10 jaar geen bundel had uitgebracht. En ik graag wilde dat ook die voordrachtsgedichten niet verloren zouden gaan. Dus daarom moesten ze wel ook in een boekje. Maar er zit inderdaad ook een hele sexy liefdesgedicht in. En dat komt omdat ik verliefd was geraakt op Esther, die daar zit en hier in Leiden woonde toen. En toen kwam ik opeens heel veel in Leiden en ging op vakantie en moest ik gedichten schrijven voor die bundel. En ja, op zo'n eerste vakantie samen ben je natuurlijk erg verliefd. Dus dan gingen veel gedichten daarover. En Esther is naast heel lief ook heel streng. Dus die zei heel vaak, nu moet je gaan schrijven. En dat...
ja. Dat heb je dan niet met een koe.
Nee, die zegt zoiets niet.
Nee.
Maar het was wel leuk, want we waren op vakantie zo in Zuid-Portugal. En er was zo'n hokje en daar stond een tafeltennistafel in. En dan ging ik zo naast die tafeltennistafel op het bankje daar zitten. En dan wachten tot dat er een gedicht zou komen. Want als ik het ging forceren, dan werd het lelijk. Dus dan zat ik daar heel lang, zo uren achtereen, naast die tafeltennistafel. Een beetje te wachten en dan weer een beetje in een boekje te bladeren. In de hoop dat daar dan de inspiratie vandaan zou komen. En dat gebeurt dan allemaal niet en dan duurt het heel erg lang. En dan word je een beetje gefrustreerd en weet ik veel wat. En dan zeg je, nou, zullen we nu alvast gaan lunchen anders? En dan zegt Esther, nee, je moet doorschrijven. En dan, ging we wel lunchen. En dan opeens kwam er dan inspiratie en dan terug rennen en dan snel opschrijven. Ja.
En hoe schrijven jullie je columns dan? Want dat is toch een andere kok, weet je wel? Dat is ander werk. Ja. Ellen en jij schrijven allebei columns.
Ja.
Hoe gaat dat dan? Want dan kan je wel gaan zitten wachten op inspiratie. Ja, dat is gewoon gaat een deadline.
Dus niet. Nee, dat is echt ander werk. Dus dan heb ik veel meer dat ik wel zo de krant ga lezen. Of niet de krant, maar de NOS-app. En dan hoop ik dat er iets is waar ik denk van... hier wil ik een column over schrijven. Als dat er niet is, dan wordt het een wat kleiner onderwerp.
Moet jij je aan de actualiteit? Je schrijft voor het Dagblad van
het
Noorden,
ja, dat
toch?
Hoeft niet. Maar ze vinden het wel fijn als ze dan twee over de actualiteiten gaan. En dan de derde mag ik een beetje freewheelen. Mm-hmm. Maar dan zoek je een onderwerp. En meestal plan ik het ook wel echt zo eerst van in deze alinea gaat dit gebeuren. En dan daar en zo is het boogje. En dan ga ik het invullen en dan heb je de column af.
En jij, Ellen, hoe ga jij dat? Hoe schrijf jij je column?
Oh ja, ik doe het heel anders. Nou, weet je, ik heb 3 columns per week, maar eigenlijk 8. Omdat ik elke dag nog voor mijn podcast een column maak.
Ja.
Dus dan moet je... Ik sta de hele dag gewoon... Ja, je hebt ook heel veel columns geschreven. Ja. Ik sta de hele dag gewoon lekker aan. Dus ik stond laatst bij de supermarkt achter 2 mannen. En de een zei tegen de ander... Ja, ik weet niet of zij HIV heeft. Heb ik niet gevraagd. Nou, dan heb je al meteen het hele verhaal in je hoofd.
Ja, dan hoef je verder niks meer.
Nee.
Zo werkt het, ja.
En je hebt mensen die bijvoorbeeld heel erg pleiten... dat er in treins echt gewoon boetes op stilte... waar nee, ik lig gewoon lekker iedereen af te luisteren. Ik tuig onder die stoelen door tussen de beplakte flesjes. En ik denk, oh, is interessant. En ook, ja, nou weet je, ik ben op 5 kranten geabonneerd. Dus het is 's ochtends echt gewoon koppen snelle. En tegelijkertijd een heel erg vertrouwen hebben... in de stupiditeit van de mensen die ons land besturen... En dat is echt, daar kan je ze op vertrouwen. Dat is echt geweldig. Ik zat gisteren in de auto met een paar ambtenaren. En ze vroegen ze ook van, hoe maak je nou die columns? Ik zei, nou ja, bij twijfel. Dat ik ook andere columns hebben dat zeggen. Dan ga je gewoon Twitter kijken wat Wopke Hoekstra heeft gezegd. Dan dacht ik, ja, dat klopt.
Werkt altijd.
Het werkt als een tierenlier.
Ja.
En het is een manier, ik weet niet of jij het ook kent. Je staat gewoon aan. Je staat gewoon helemaal aan. En... Ik zit nu een tijd in Parijs. Ja, vandaag dus niet. Maar ik ben aan het werk in Parijs.
Ja, ik was een beetje zenuwachtig geraakt. Ik heb Ellen van de week eventjes een berichtje gestuurd. Of ze wel echt niet in Parijs zat. Want het was zo overtuigend dat je daar nog. Dat je daar nog jaren zou blijven.
Nee,
dus
ik zat ook.
Denk aan Leiden.
Nee, ja. ik denk altijd aan Leiden. Maar,
natuurlijk.
Maar vanuit Parijs. Nee, ik werk in Parijs een stuk over couperus. Dus ik denk, ik ga even iets moderner dan Gorten. Weet je wel. Een stapje omhoog. Misschien haal ik ooit de 21ste
eeuw. Enorme sprong. Ja,
dat is radicaal, die man, jongen. Dat is gewoon echt. En jij schrok dus heel erg omdat ik alleen maar over Parijs aan het schrijven
was. Nou, ik dacht, die komt niet. Die heeft zich vergist. Die zit daar heerlijk in. Ik zou misschien ook niet komen dan. Ik snap dat ook wel.
Oké. Okay.
Maar je kwam wel.
Ja, kwam
maar als jij dan zo'n column schrijft, schrijf je dan wel het planmatig... dat je eigenlijk al de column in je hoofd hebt voordat je gaat zitten? Of,
Dat ligt eraan. Kijk, bijvoorbeeld vorig jaar was het in augustus... dat Rutte 12 jaar lang dat hij het record van Lubbers verbrak. Nou, we wisten al dat het aan zou komen... want die man zit echt met een contactlijm op het plusje vast. Dus ik was al een half jaar van tevoren was ik die column aan het schrijven. Met telkens, dat kan ik erin doen, dat weet je wel. Dus dat. En soms, kijk, soms gebeuren er dingen ook acuut die je niet... Kijk, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, maar het gaat heel slecht met Rob de Nijs. En ik weet niet wat jullie van Rob de Nijs vinden, maar ik vind het echt een held. Ik was heel erg verliefd op hem toen hij... Kent u mij de weg naar Hamelen?
Was jouw klaartje gewoon.
Hij was mijn klaartje. Ja. Maar ik heb dus nu voor morgenochtend voor een nieuwsbv een column klaarstaan. Eigenlijk over Tata Steel, maar... Ik ben in mijn hoofd ook al bezig met een ode aan Rob de Nijs. Dus je hebt ook meerdere concepten.
Het zit allemaal in je hoofd. Gaat het snel? Ja, want ik wil van jou eigenlijk ook nog iets weten. Zo. Maar, schrijven jullie dit snel? 5 minuten, 10 minuten, uur, 2 uur?
Nee. Op maandag sta ik om 5 uur 's ochtends op. Dat is dan ook omdat ik om 12:30 dan op de radio over de actualiteit moet. Ik heb altijd een nacht mee dan Willem-Alexander in de nacht overlijdt. En ik had een hele column van de dag ervoor klaar had gezet.
Ja.
Nee, het kost echt tijd.
Ja.
Het hangt er ook van af, wel, van bij het onderwerp. Want soms is een onderwerp zo urgent dat het wel in één keer zo op papier staat. En dat, dat je in één keer, hop.
Ja. Waar had je dat over, met welk onderwerp?
Even kijken, laatst bijvoorbeeld, ik schrijf dan die column voor de Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant.
Ja.
En toen had ik al een column gemaakt, die leverde ik dan in op woensdag. En toen op donderdag... waar de verkiezing geweest was, BBB zo groot geworden. En dan had ik die speech gezien van Caroline van der Plas. En die riep heel erg, dit is voor de normale mensen. En ik was daar best wel van geschrokken. Want heel veel van mijn vrienden zijn geen normale mensen. Dus ja. dat vond ik heel akelig. Dat het heel erg weer zo gehamerd werd op het normale volk. Het volk wil dit, bla 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 bla. Dus dan schrijf ik een extra column. Ja. Omdat dat heel snel gewoon uitvloeit. En die kan dan niet meer in de krant. Maar die gooi ik dan op mijn eigen Instagram. En dan kunnen mensen daar lezen. En maar ook bijvoorbeeld toen dat kindje was overleden in het asielzoekerscentrum. In die sporthal. Dat was ik ook echt boos over. Ja. Dus ja, dan schrijf je heel snel die column.
Ja.
Maar het merendeel van dit column steeds wel gewoon zwoegen.
Ja, dan wil ik nu meneer Dijkshoorn even horen over zijn tempo. Nico? Een column.
Nou, nee, maar
hoeveel
dat
columns?
Is...
Je hebt 7 columns in de week.
Soms 8, 9.
Soms 8, 9. En dat duurt.
Nou, voor mij
5,
is,
kijk, 4 ik, of 3
ik,
minuten?
Ik heb een andere manier van werken. Voor mij is een column schrijven... Alleen ik vind het al snel heel koket. Als ik wat jij net zegt, Joost, dat zou ik heel ingewikkeld vinden. Dat ik een column schrijf over wat Nico Dijkshoorn vindt. Van een gestorven kind in een asiel. Dat vind ik, daar heb ik wat moeite mee, denk ik. Van ja, wie zit daarop te wachten wat Nico daarvan vindt? Dus wat ik doe het vooral voor mezelf. En ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan dat ik columns schrijf, is ik doe het zo. En dan is het voor mij alleen maar waardevol. Wat je van mij leest, wat ik tussen 9 uur 's ochtends en 9:45 heb geschreven. Dat is het. En dan doe ik daarna, ga ik nog even snel overheen. Maar ik doe nooit langer dan 3 kwartier of 50 minuten over een column. En dat is zeg maar, ik merk nu, ik schrijf voor het Parool. Dat is dan even wennen voor de lezers. Zo van, wat de fok, weet je wel. Wat nu weer, weet je wel. Maar ik merk nu toch dat ik daar zeg maar een band met die lezer begint op te bouwen. Van, wat zou die nu weer hebben gedacht?
Ja.
Dat vind ik eigenlijk heel interessant. Ik heb gewoon ongelooflijk veel moeite. En ik vind het heel knap dat jullie dat wel kunnen. Ik heb gewoon heel veel moeite met die 389 columnisten... die iedere dag over ongeveer hetzelfde vinden. Dus ik probeer altijd te gaan zitten en het maar gewoon te laten komen. En af en toe zit het er wel tussen. Wat jij net zegt over Rob de Nijs... zou ik zo ook maar een hele emotionele column over kunnen schrijven. Maar het is dan wel, dan moet het gewoon net gewoon op die ochtend... dan moet ik er net mee wakker worden. Of dan moet ik er net zin in hebben.
Hoe laat ga je uit bed? Want ben je dan nog een beetje slaapmoe? Want je hoort vaak dat mensen dan hun beste werk schrijven... wanneer ze net wakker zijn.
Ik schrijf, ja, ik sta op en dan zit ik meestal een kwartier later te schrijven.
Ja, ik ook, ja.
En dan moet ik eventjes iets anders doen. Want dan schrijf ik weer voor een ander publiek. Schrijf ik weer een sportcolumn. Bijvoorbeeld vanochtend voor de Football International een column geschreven. Dan moet ik wel even, het is gewoon weer... Even een andere mindset.
Ja, maar mag ik daar even wat over vragen? Ja. Want dan zit hij nu toch, weet je wel, hoe gaat.
Ellen, dit kan helemaal niet. Je neemt het gewoon over. Wat kan? Wat gebeurt hier nou?
Jij zweeg, Onno.
Oh,
jij zweeg.
Ja, ik moet er sneller bij zijn, sorry.
Ja, ja, want je hebt inderdaad verschillende registers die je dan opentrekt. Ja. En wat me opvalt aan de Football International... ik vind je columns daarin heel erg leuk. Maar het lijkt soms wel alsof je daar gewoon alle kanalen opengooit... en helemaal turbo gaat op die hele fantastische... maar ook vaak stupide voetbalwereld. Ja. Want ben je daar het meest nog geremd?
Nou, dat is een goudmijn. Kijk, dat is natuurlijk een goudmijn. Weet je wel, van je hoeft mij zo'n trainer gewoon 6 zinnen te horen zeggen... en dan kan je mij een dag gewoon een dag laten schrijven. Maar zeg maar, het allerliefste... ik kan het niet beter uitleggen als ik doe en daarna weer over jullie.
Ja.
Maar daarna, ik schrijf voor Radio 1 in België. Die hebben mij het cadeau gegeven een aantal jaren geleden... dat ik daar 1 keer in de maand voor het programma Nieuwe Feiten... Een dagboek. Zo, gewoon, ik mag iets inspreken.
Ja.
Dus ik spreek ze toe. Ik spreek gewoon de Vlamingen 1 keer per maand, een week lang toe. En ik heb het gejat van Karel van het Reven. Ik spreek ze ook toe alsof ze in Tanzania zitten. Dus beste luisteraars. Weet je, ik zet ook een ander stemmetje op, dan beste luisteraars. Ik werd, en het is gewoon, en dat is mijn allerliefste werk. En die mensen, en ik schrijf hem dan voor mensen die in een auto zitten. En die dan hem even stilzetten aan de kant of zo. En ik zeg ook heel vaak, wat niet op de radio mag, beste luisteraars. Weet je wel, moet u daar toch eens luisteren? Ik was bijvoorbeeld over het concert van Deus heb ik over geschreven. Weet je, dat Tom Barmer zo prachtig oud is geworden en zo. En dat hij daarmee worstelt. Maar gewoon dat hele idee dat ik een week lang zit, de mensen staan met ze te stofzuigen. En dan kom ik daar gewoon met mijn dagelijks...
Dat is ook een fantastisch beeld. Dat iemand dan inderdaad zo in de regen zijn auto aan de kant zet. Ja. En dat, ja.
Nou ja, maar dat is, weet je, en dat maakt het, nou ja, dat maakt het voor mij dus zeg maar waardevol om een column te schrijven. Dat het mij vooral plezier, dat ik er heel veel plezier aan beleef. Ik denk, nou ja, om met A.L. Snijders te spreken, heel belangrijk is dat ik niet aan de lezer denk.
Ja.
Ja.
En Nico, lijkt jouw poëzie daarin op de columns die je schrijft? Je zegt, ik schrijf ze voor mezelf. Is er eigenlijk een wezenlijk verschil?
Ik schrijf eigenlijk nauwelijks nog poëzie. Ik heb eigenlijk ook, denk ik, ook nauwelijks poëzie ooit geschreven. Dat is eigenlijk gewoon, ik heb zo'n bundel geschreven over Klaas, met Klaas gedichtjes. Dat waren van die erupties.
Ik vind
Ellen en Joost net aan te doen, dat vind ik gewoon van een totaal ander niveau. Ja. Weet je wel, dat is gewoon, ja. dat vind ik prachtig. En nee, ik zou zeker, ik zie mijzelf zeker niet als een dichter.
En voor jullie, die columns en die poëzie, zien jullie die op een ander niveau? Of spreekt dat een ander deel van je hersenen aan?
Het zijn
je...
andere genres. En ja. het is met columns natuurlijk wel zo. Kijk, bij poëzie mag je mag vaag zijn. Mm-hmm. En niet om het vaag zijn, maar omdat je daar een ruimte laat dat mensen er zelf ook nog iets van vinden. Een column is vaak toch opinierend. Je probeert iemand mee te krijgen om in je mening of in een beeld wat je, weet je, of een andere kant. Je probeert te vermaken. En bij poëzie probeer je misschien toch soms iets meer richting ontregeling of juist ontroering te gaan zonder sentimenteel te worden. En bij poëzie is, je gebruikt taal soms op een hele andere manier. Dat hoor je bijvoorbeeld, denk als Joost voordraagt, dat klanken, weet je wel. En dat roept ook betekenisvelden in je hoofd op, waardoor er nieuwe fantasmagorieën en panorama's in je hoofd openklappen. Bij poëzie draait het meer om de wereld van de mogelijkheden. En bij columns meer voor mij, althans om duiding of om scherts. Weet je wel, waarmee je ook de belachelijkheid en de relativiteit van de wereld. Wil Nico, die heeft ooit een column geschreven in Voetbal International. Ik weet niet of ik hier ooit over ben. Dit is mijn lievelingscolumn alle tijden. Heb je een column over Ruud Gullit geschreven?
Ja.
Weet je, en dan vertel je op een gegeven moment dat Ruud Gullit graag denkt dat hij Nelson Mandela is. En dan zeg je, dat klopt ook. Ze hebben namelijk allebei jarenlang gevangen gezeten. Nelson Mandela op Robbeneiland en Ruud Gullit in zijn hoofd. En dat zorgt ervoor dat ik gewoon nu die hele Amazon-serie met Ruud Gullit is, die het oude Egypte ontdekt. Ik kan het zoveel beter duiden namelijk.
Ja, ik zat laatst met hem in een televisiebed. Het was ongelooflijk.
Ik heb dat gezien, dat gehoofd van Gullit.
Ik zat met Ruud Gullit. Dus ik was uitgenodigd, wat ik nooit doe, maar ik zat bij op één of Galit en weet ik wel, zoiets.
Ik kom
daar langs en Ruud Gullit staat er. Dus ik zat met een paar mensen, zaten we die uitzending voor te bereiden en Ruud Gullit komt naar me toe. Ja. Je hebt toch al in je achterhoofd van, oh jezus, ik had ook zoiets van, oh Christus, wat ik allemaal over hem heb geschreven. Maar die komt naar me toe en die dacht dus dat ik daar de mond, zeg maar het geluid deed. Daar, dus die gaf mij een hand van, hoi Ruud Gullit. En toen kwam ik thuis, moet je je voorstellen, we hadden het totaal vergeten. En toen zei Herman, mijn drummer, die belde mij op van mijn bandje. Hij zegt, oh Nick, hij zegt, ik heb met het zweet op mijn rug gezeten. Hij zegt, begon hij nog over dat gedicht van jou? Ik zeg, waar heb je het over? Hij zegt, ouwe, dat heb je gewoon jarenlang echt voorgelezen. En toen wist ik opeens weer, ik ben echt ontsnapt. Dus ik heb toen ooit het gedicht geschreven, hoe heet het? Het heette Ruud Gullit, geloof ik. En dat ging volgens mij als volgt van Nelson Mandela. Dus het was een getitel, het gedicht was, als ik had geweten dat ik na mijn vrijlating kennis moest maken met Ruud Gullit, dan was ik nog 12 jaar langer op Robbeneiland blijven zitten. Dat was toch gewoon, godzijdank wist ik dat niet meer. En Ruud Gullit had het ook nooit gelezen, godzijdank.
Nee, hij zei toch tegen jou, dat heb jij mij tenminste verteld, dat hij jou aanraadde om er gewoon mee verder te gaan. Ja, want je had van die leuke teksten altijd.
Doe je leuk, man, dan moet je weer doorgaan. Echt gaan, man. En daarna nog ongeveer ongelogen 3 kwartier staan luisteren. Dat stond Ruud Gullit, een wetenschapper die dus al 40 jaar Egyptologie, hoe heet dat, studeert. Oh, ja. Dat die stenen wel, zeg maar, nee, het zijn echt ruimtewezens.
Ja.
Het zijn ruimtewezens. Ja. Kom dan even van mij aan.
Ja. Geweldig.
Ja. Ruud Gullit, man.
Ik voel me bijna bezwaard om aan te kondigen dat we zo ongeveer aan de laatste vraag toe zijn. Want we zijn al over de tijd
Stel hem.
Heen. Maar volgens mij heb ik de vraag van Joost nog niet beantwoord gekregen hoe hij dat ziet. Wat de poëzie voor hem betekent ten opzichte van het schrijven van columns. Is dat voor jou ook...
Nou, als ik heel eerlijk
het
ben,
hoogste, als ik dan... ten diepste wat je doet, wie je bent,
kijk, als ik nu mijn baantje verlies als columnist, dan zou ik dat vervelend vinden en mijn schouders erover ophalen en wat anders gaan doen. Als ik nu nooit meer een gedicht zou mogen schrijven, dan hang ik mezelf op. Dus ja, dat is het verschil.
Al niet zonde.
Ja, nee. Het gedicht schrijven is waar ik mee begonnen ben als schrijver. En dat blijft gewoon het allerbelangrijkste. Ook belangrijker dan mijn romans of zo. Het is, ja...
Applaus.
Het is het.
Dit is gewoon het.
Nee, dat soort jongens hebben we nodig.
Ja, dit is gewoon het alle. Ik snap ook nog steeds niet helemaal hoe het werkt, poëzie of zo. Dat blijft
maar misschien ook niet. Dat moet ook
dus,
niet.
Ja, ik wil dat gewoon. Hetzelfde wat ik toen voelde van toen ik net begon met lezen van Lucie Bert. Ik wil dit de rest van mijn leven gaan doen. Dat heb ik gewoon nu nog steeds. En daarom. Vind ik gedichtschrijven belangrijker dan mijn columnistiek. Hoe leuk de columns maken ook is.
Dames en heren, Joost Omen. Ik dank ook zeer voor haar komst naar Leiden uit het verre Parijs, Ellen Dekwits. Mijn goede vriend en tafelheer Nico Dijkshoorn.
En presentator Onno Blom.
Dank jullie wel. En de muziek was in de vaardige handen van het Bart Wiert trio met Casper Kalf en Pim Dros. Ik wijs u ook nog graag even op de mogelijkheid om een boek van een van de aanwezige schrijvers aan te schaffen en te laten signeren. Ja, wanneer krijgt u die kans? Daar in de hoek, boekhandel Koijker, Willeke van der Meer zit er klaar voor. En ik groet u allen hartelijk. Dank u voor uw komst en graag tot een volgende keer.